Goed, vandaag gaan we naar de Romeinenbrieven, bij het gedeelte waar we zijn gebleven. En we zijn gekomen tot en met Romeinen 3, en wel vers 9. Daar moeten we eigenlijk de draad gaan oppakken. Romeinen 3, vers 9. En dat is een gedeelte, Romeinen 3, vers 9... waar eigenlijk eerst een conclusie wordt getrokken, terugkijkend op Romeinen 1 en 2. Dat is Romeinen 3 vanaf vers 9 tot en met vers 20. Dat is eigenlijk de slotconclusie van het hele voorgaande gedeelte. En in Romeinen 3 vers 21 pakt Paulus de draad weer op, waar hij eigenlijk in hoofdstuk 1, vers 16 en 17, die draad heeft laten vallen. Je zou kunnen zeggen, Romeinen 1 vanaf vers 18 tot en met Romeinen 3 vers 8, is één grote tussenzin. En dan pakt hij de draad op, waar hij hem heeft laten vallen in Romeinen 1, vers 16 en 17. Dat doet hij in vers 21 van Romeinen 3. En dan krijg je een gedeelte vanaf Romeinen 3 vers 21, wat helemaal doorloopt in hoofdstuk 4, helemaal aan het eind, hoofdstuk 4 vers 25. Nou, vandaag gaan we proberen stil te staan bij die slotconclusie van Romeinen 3 vers 9 tot en met vers 20. En dan gaan we een begin maken waar hij eigenlijk met ons naartoe wil, wat hij eigenlijk al aanstipte, heel beknopt weergaf in Romeinen 1 vers 16 en 17, wat hij dan helemaal uitwerkt in Romeinen 3 verder vanaf vers 21 en Romeinen 4. Romeinen 4, kan ik wel zeggen, is eigenlijk een illustratie in Romeinen 4. Een illustratie met het voorbeeld van Abraham, hoe hij gerechtvaardigd werd uit geloof. Dat is een illustratie om maar ons duidelijk te maken en de lezers van de Romeinenbrief duidelijk te maken wat eigenlijk die rechtvaardiging des geloofs in de praktijk inhoudt. Dat legt hij dan leerstellig uit in Romeinen 3 vers 21 tot aan het eind van Romeinen 3. En Romeinen 4 is dus een aanschouwelijke les, een voorbeeld uit de praktijk. Hoe dat nou in de praktijk gaat, om het ons als het ware nog eens extra te leren. Nou, omdat het een zeer moeilijk onderwerp is, komen we niet aan Romeinen 4 vandaag toe. Aan die illustratie, aan het voorbeeld. We komen zelfs niet aan toe, denk ik, om heel Romeinen 3 af te maken. Maar dat geeft ook niet. We moeten ook beslist niet gaan rennen, want ja, dan begrijpen we niet eigenlijk wat Paulus bedoelt. En dat zou zonde zijn als we de clou, zeg maar, missen. We moeten het geestelijk proberen te vatten. En waarom is het soms nou geestelijk moeilijk om zaken te vatten? Ja, omdat in de afgelopen eeuwen er anderen zijn geweest die ons zijn voorgegaan bij de uitleg van de Romeinenbrief, die daar een bepaald idee over hebben gekregen, wat wijdverspreid is. En ja, dat weten we wel, want wie heeft de Romeinenbrief eigenlijk herontdekt? Dat was Luther, en later was dat ook Calvijn. Dat is eigenlijk de hele reformatie. En die hebben de leer ontwikkeld van de rechtvaardigmaking des geloofs. En dat is de hele Calvinistische theologie geworden. En daar later is ook daaruit de protestantse theologie en zeg maar ook onze evangelische theologie uit voortgekomen. En wij spreken allemaal, en u kent die leerstelling allemaal wel, van de rechtvaardigmaking des geloofs. En er komt ene van Zuiden komt uit Leiden en die zegt, de hele Bijbel, die spreekt niet over de rechtvaardigmaking des geloofs. Dat kent de Bijbel niet, dat is een verkeerde uitleg. En eigenlijk moet ik dan zeggen dat de reformatoren en ook daarvoor nog de Puritijnen eigenlijk Romeinen niet begrepen hebben. En dat een Luther, ondanks dat hij dicht wel bij die waarheid kwam, toch eigenlijk Romeinen niet helemaal begreep. Want Romeinen spreekt niet over de rechtvaardigmaking, maar over het rechtvaardig verklaard worden. Dus de rechtvaardig verklaring des geloofs en niet de rechtvaardigmaking des geloofs. Nou, om dat allemaal maar duidelijk te maken en uit te leggen, moeten we dus absoluut niet gaan rennen, hier door Romeinen 3. Want ja, dan zouden we heel veel missen en dat zou toch zonde wezen. We willen toch, en daar gaat ons hart naar uit, willen graag de Here begrijpen, willen graag de Bijbel begrijpen, willen graag als het ware onderwezen worden in wat de Heer Jezus Christus in zijn verlossingswerk voor ons heeft gedaan, om daaruit te kunnen leven. Goed, de voorgaande keer hebben we gezien, toen we stilstonden bij Romeinen 1 en met nadruk de vorige keer bij Romeinen 2, dat daar een woord voorkomt heel vaak en dat is het woord oordeel en veroordelen en oordelen, iemand anders oordelen. En we hebben gezien dat de Jood, de Griek, de heiden, die daar zo beschreven staat in Romeinen 1, hard oordeelt. Echt hard oordeelt. En wat liet toen in Romeinen 2 de apostel Paulus aan de Jood zien? Nou, dat er geen aanzien des persoons is. Hè? Romeinen 2 vers 11. Romeinen 2 vers 11. Want er is geen aanzien des persoons bij God. Je moet niet denken dat omdat jij Jood bent, dat je een streepje voor hebt bij God. Er is geen aanzien des persoons bij de Heer God. De Griek en de Jood worden op dezelfde wijze geoordeeld. Een ander woord wat veel voorkomt is niet alleen het woord oordeel, het woord krima in het Grieks, maar ook het woord logizoma in het Grieks, het woord rekenen, rekenen, het tellen. En wat hebben we gezien in Romeinen 2? Nou, daar lezen we nergens over dat het geloof wordt gerekend tot gerechtigheid, tot het onderwerp. Komt Paulus nog niet, maar waar gaat het hier over? Het gaat hier wel degelijk over tellen, het gaat hier wel degelijk over rekenen. Het gaat hier namelijk over één grote misrekening. Er wordt hier gerekend door de Jood. En er komt erachter dat hij misrekent. Waar rekent hij mis in? Nou, hij rekent dat hij een afstammeling is van Abraham en dat hij daarom wel een streepje voor heeft bij God boven de heiden. Hij rekent dat hij is besneden en de Griek niet en dat hij daarom wel een streepje voor heeft bij de Here. Hij rekent op zijn verbond. Hij rekent op zijn privileges. He? Dat hij met de Here God een verbondsluiting heeft van het oude verbond. Het oude verbond der wet. En dat hij eigenlijk ver boven de heiden verheven is. En zo denkt hij dan het oordeel van God te kunnen ontgaan. Nou, dat is een grote misrekening. Want Paulus laat zien dat als de Heer gaat rekenen, dat als de Heer rekent, dat in vers 26 staat van Romeinen 2, Romeinen 2 vers 26, als die wet voorbijgekomen is, het verbond voorbijgekomen is, zijn besnijdenis voorbijgekomen is, dan staat in vers 26, zal dan, indien de onbesnedene, de Griek, de heiden, de eisen der wet in acht neemt, doordat die die wet in zijn verstand, in zijn hart als ware geschreven is door zijn geweten, zal dan indien de onbesnedene de eisen der wet in acht neemt, zijn onbesnijdenheid niet voor besnijdenis gelden? Ja, notabene de onbesnedene, de Griek, die vanuit zijn geweten zich houdt eigenlijk aan Gods wet, zou die zijn onbesnijdenheid dan niet voor besnijdenis gelden? Ja. Eigenlijk komt er nu in Romeinen 2, halen al die argumenten die de Jood als het ware denkt aan te dragen en die stuk voor stuk Paulus allemaal wegmaait en weghaalt onder zijn voeten, die zorgen ervoor dat heel de zekerheid die de Jood eigenlijk heeft, dat die volledig verdwijnt. En de Jood was natuurlijk heel sterk, hè, in zijn oordeel over hen die kwaad bedreven. Maar hij ondermijnt zelf zijn oordeel, want we lezen in Romeinen 2 vers 3, Romeinen 2 vers 3, rekent gij wellicht hierop, o mens, en dat is de Jood, die oordeelt over hen die zulke dingen bedrijven, wat allemaal staat in Romeinen 1, en ze zelf doet dat gij het oordeel Gods ontgaan zult? Ja, want de Jood deed dezelfde dingen als in de heidense wereld voorkwamen. Hè? Vers 21 tot en met 23 van Romeinen 2. Hoe nu gij, die een ander onderwijst, onderwijst gij uzelf niet? Gij die predikt dat men niet stelen mag, steelt gij? Die overspel verbiedt, doet gij overspel? Die gruwt van de afgoden, pleegt gij tempelroof? Die u op de wet beroemt, onteert gij God door uw overtreden van de wet? Want de naam Gods wordt door u gelasterd onder de heidenen, gelijk geschreven staat. Dat is eigenlijk verschrikkelijk. Je ziet hier dat de Jood eigenlijk hetzelfde doet. En dat de heiden dat ziet en de Jood daarom lastert. En wat Paulus laat zien in Romeinen 2 is dat de lat ligt hoger voor de Jood dan voor de heiden. God legt de lat hoger. Waarom legt God de lat hoger voor de Jood? Nou, de heiden heeft alleen maar zijn geweten. Maar wat heeft de Jood? Ja, de Jood heeft de wet. En omdat hij de wet heeft en de wet heel duidelijk is, kan hij heel duidelijk, omdat dat op schrift is gesteld, kan hij heel duidelijk zien wat de eisen van Gods wet zijn. Vers 25. Want besneden te zijn heeft wel betekenis indien gij de wet volbrengt. Maar indien gij een overtreder van de wet zijt, is uw besnijdenis tot onbesnijdenheid geworden. Nou, de Jood wil ze zo graag met de heiden vergelijken en dan laten zien hoe goed hij wel niet is. Nou, goed, dat kan. Maar als hij zich dan met de Jood vergelijkt, dan laat de Heere zien, ja, dat als hij de eisen der wet in de praktijk daar niet aan voldoet, dat zijn besnijdenheid onbesnedenheid wordt. En als de heiden die de wet niet kent, zich toch houdt aan de eisen van de wet, wordt notabene zijn onbesnijdenis tot besnijdenis gerekend. Ja, dit principe van evenredigheid strekt zich niet alleen hier zich uit, maar strekt zich door heel de Bijbel uit. In heel de Bijbel vind je dat. Ga maar eens naar Matteüs hoofdstuk 10. Matteüs hoofdstuk 10. Waar de Heer Jezus spreekt. Matteüs 10 vers 14. Matteüs 10 vers 14. En indien iemand u niet ontvangt, of uw woorden niet hoort, dat was bij de uitzending van de apostelen, van de discipelen. Hè? Indien iemand u niet ontvangt, of uw woorden, de boodschap die u brengt, niet hoort, verlaat dat stad of die stad en schud het stof uw voeten af, voorwaar ik zeg u, het zal voor het land van Sodom en Gomorra draaglijker zijn in de dag des oordeels dan voor die stad. Besef je wel. Hier zie je ook dat principe van evenredigheid. Sodom en Gomorra, het zal draaglijker zijn voor hen. Ga maar naar hoofdstuk 11, zegt de Heer Jezus dat weer in vers 21. Matteüs 11 vers 21. Wee u Chorazin, wee u Bethsaida, want indien in Tyrus en Sidon die krachten waren geschied, welke in u geschied zijn, reeds lang zouden zij er in zak en as bekeerd hebben. Doch ik zeg u, het zal voor Tyrus en Sidon draaglijker zijn in het dag des oordeels dan voor u. Daar gaat het om. Je ziet het principe van vergelijking. O, zegt de Heer, gaan we vergelijken? Tegen de Jood in Romeinen 2? Dan gaan we vergelijken hoor. Zo ook in Matteüs 12 vers 41. Matteüs 12 vers 41. De mannen van Nineveh zullen in het oordeel opstaan met dit geslacht en het veroordelen. Want zij hebben zich bekeerd op de prediking van Jona. En zie, meer dan Jona is hier. De koning van het zuiden, dat is de koning van Scheba, zal in het oordeel optreden met dit geslacht en het veroordelen. Want zij is gekomen van de einden der aarde om de wijsheid van Salomo te horen. En zie meer dan Salomo is hier. En toch wezen ze Christus af. Niet te geloven. Dus dat principe van vergelijken. Ja, dat vind je door heel de Bijbel. Hè? Dat vind je ook in Ezechiël 16. Ezechiël hoofdstuk 16. Vers 48. Ezechiël 16, vers 48. Zo waar ik leef, luidt het woord is van de Heere Heere. Voorzeker, uw zuster Sodom, samen met haar dochters, heeft niet gedaan wat gij gedaan hebt. Samen met uw dochters. Zie, dit was de ongerechtigheid van uw zuster Sodom. In trots, overdaad en zorgeloze rust leefde zij met haar dochters, de omringende dorpen, zonder de ellendigen en de armen te ondersteunen. Verwaten waren zij en bedreven gruwelen voor mijn aangezicht. Daarom vaagde ik ze weg, zodra ik het zag. En Samaria, de 10 stammen, heeft nog niet de helft van uw zonden van Jeruzalem, de 2 stammen, van Benjamin en Juda, bedreven. Gij hebt meer gruwelen gedaan dan zij. Zo hebt gij uw zusters onschuldig doen schijnen door al de gruwelen die gij bedreven hebt. Draag dan uw schande. Gij die het oordeel over uw zusters gunstiger hebt doen worden door uw zonde, waarin gij gruwelijker hebt gehandeld dan zij. Zijn zij minder schuldig dan gij? Schaam u dan en draag uw schande, opdat gij uw zusters onschuldig hebt doen schijnen. Je ziet het principe van vergelijking. Sodom komt er beter vanaf dan Jeruzalem. Samaria komt er beter vanaf dan Jeruzalem in het oordeel Gods. Ja, Petrus moest dat als Jood ontdekken. In Handelingen 10 bijvoorbeeld. Als hij bij Cornelius is. Handelingen 10. Dan zegt hij in vers 28. Handelingen 10 vers 28. Als hij dan bij dat huis van Cornelius komt. En daar binnen treedt. Dan zegt hij. Hij sprak tot hen, Petrus, gij weet hoe het een Jood verboden is zich te voegen bij of te gaan tot een niet-Jood. Doch mij heeft God doen zien dat ik niemand onheilig of onrein mag noemen. Ja, daarom werd tot 3 keer toe hem dat laken uit de hemel getoond, hè, met die reine en die onreine dieren. Hij was bijna niet te vermurven, Petrus, om eigenlijk naar een huis van een heiden te gaan, zich te voegen daarbij en hen te ontmoeten. En wat zegt hij dan in vers 34 van hetzelfde hoofdstuk? En Petrus opende zijn mond en zeide: inderdaad bemerk ik, en dan krijg je Romeinen 2, inderdaad bemerk ik dat er bij God geen aanneming des persoons is, maar onder elk volk is wie hem vereert en gerechtigheid werkt, hem velgevallig naar het woord dat hij heeft doen brengen aan de kinderen Israëls om vrede te verkondigen door Jezus Christus. Ja, dat ontdekte hij. Er is geen aanneming des persoons. Ik dacht als Jood, maar nee, dat is niet zo. En daarom, als dat zo zich ontwikkelt in Romeinen 2, laten we daar nog maar naartoe gaan. In Romeinen 2 en ook in Romeinen 3. Ja, en de Jood dat allemaal moet aanhoren, terwijl die zelf eerst denkt dat hij boven de heiden staat en heel veel voor heeft op de Jood. Ja, dan ontdekt hij in Romeinen 3, dan gaat hij uitroepen, Romeinen 3 vers 1, wat is dan het voorrecht van de Jood? Of wat is het nut van de besnijdenis? Als het allemaal zo is. En er geen aanziens des persoons is bij God. Wat heeft mijn Joods zijn, mijn besnijdenis? Ja, dan nog voor zin. En zo roept hij ook uit in Romeinen 3 vers 9. Romeinen 3 vers 9. Wat dan? Worden anderen boven ons gesteld? Worden heidenen dan boven ons Joden gesteld? Ja, Paulus laat heel goed zien dat de Jood zich, als die zich beroept op het verbond, beroept op zijn besnijdenis, beroemd op zijn Joods zijn, beroemd op zijn afstamming van Abraham, Israël en Jacob, dat hij zich helemaal misrekent. Ja, dat is ook wel goed voor ons om te weten. Er is geen aanzien des persoons bij God. Dat geldt ook voor ons. We moeten niet denken dat wij, omdat wij lid zijn van het lichaam van Christus, dat wij een streepje voor hebben bij God. Ten opzichte van de mens om ons heen. Of ten opzichte van Israël, of ten opzichte van onze buurman. Er is geen aanzien des persoons. We hebben niet een bepaalde privileges. En eigenlijk is het goed om ons dat te realiseren. Dat we niet als de Joods verheven ons voelen en ten onrechte ons wat voelen alsof we wat in onszelf zijn. Wat we geworden zijn in Christus is alleen maar genade. Vers 9. Wat dan? Worden anderen boven ons gesteld? Boven ons Joden gesteld? De heidenen? De Grieken boven ons gesteld? Antwoord, in geen enkel opzicht. Niemand wordt boven de ander gesteld. Wij hebben immers tevoren Joden, dat is Romeinen 2, we hebben tevoren Joden, zowel als Grieken, Romeinen 1, beschuldigd dat zij alle onder de zonde zijn. Allen zijn ze onder de zonde. Gelijk geschreven staat, en dan krijg je een hele aanhaling. Wij hebben immers tevoren Joden, dat is Romeinen 2 vers 1 tot en met Romeinen 3 vers 8, zowel als Grieken, dat is Romeinen 1 vers 18 tot Romeinen 1 vers 31, beschuldigd dat zij allen onder de zonde zijn, gelijk geschreven staat. Niemand is rechtvaardig, ook niet één. Er is niemand die verstandig is, niemand die God ernstig zoekt. Allen zijn zij afgeweken. Tezamen zijn zij onnut geworden. Er is niemand die doet wat goed is. Zelfs niet één. Hun keel is een open graf. Met hun tong plegen zij bedrog. Adderengif is onder hun lippen. Hun mond is van vloek en bitterheid vol. Snel zijn hun voeten om bloed te vergieten. Verwoesting en ellende zijn op hun wegen. En de weg des vredes kennen ze niet. De vrede Gods staat hun niet voor ogen. Nu weten wij dat de wet bij al wat zij zegt tot hen spreekt die onder de wet zijn, opdat alle mond gestopt en de gehele wereld strafwaardig worden voor God. Daarom dat uit werken der wet geen vlees voor hem gerechtvaardigd zal worden, want wet doet zonde kennen. Ja, je ziet hier dat Paulus in dit gedeelte laat zien dat uiteindelijk door zijn uitleg in Romeinen 1 en Romeinen 2, dat heel de wereld uiteindelijk voor God strafwaardig wordt en dat aller mond wordt gestopt. Vers 9 is wel een heel bijzonder vers. Want als je dat gaat opzoeken, vers 9, in heel veel vertalingen, dan zult u ontdekken dat bijna elke vertaling vers 9 weer anders vertaalt. Ja, vers 9 bestaat maar uit 5 Griekse woorden. En u zult wel zien, vers 9, bij u en bij mij, bestaat vers 9 uit veel meer woorden. Maar het zijn hele compacte Griekse woorden. Die als je dat gaat vertalen, ja, dat je het ene woord met het andere woord kan verbinden. En door de naam vallen dat je er nog een hele grote zin van kan gaan maken. Of meerdere zinnen van kan gaan maken. Maar het zijn maar in het Grieks 5 Griekse woorden. Al die vertalingen eigenlijk ontlopen elkaar niet zoveel. Het komt eigenlijk allemaal, al die vertalingen, op hetzelfde neer. Dus je mag rustig ook van de NBG-vertaling uitgaan. Wat dan? Worden anderen boven ons gesteld? In geen enkel opzicht. Wie is hier aan het woord? De Jood is hier aan het woord. De Jood stelt deze vraag. Worden anderen boven ons gesteld? Het antwoord luidt, nee. Ze zijn allemaal gelijk. In geen enkel opzicht. Niemand wordt boven de ander gesteld. En dan gaat Paulus een antwoord geven aan de Jood, dat hij 7 uitspraken zeven teksten aanhaalt en iets verandert aan de teksten, zodat die teksten bij elkaar gaan lopen en bij elkaar gaan behoren. Zeven teksten haalt hij dan aan uit het Oude Testament en zo beantwoordt hij dan de Jood dat niemand boven de ander staat. En ook dat niemand rechtvaardig is. Dat ze allemaal onnut zijn geworden. Dat ze allemaal eigenlijk hetzelfde doen. Dat niemand God ernstig zoekt. Hè, dat niemand doet wat goed is. Zelfs niet één. Niemand is rechtvaardig. Vers 10, dat is een aanhaling van Psalm 143, vers 2. Vers 11 is een aanhaling van Psalm 14, vers 2. Vers 12 van Psalm 14, vers 3. Vers 13 van Psalm 5, vers 10, plus Psalm 140, vers 4. Vers 14 is een aanhaling van Psalm 10, vers 7. En Psalm 15, vers 16, 17 en 18 is een aanhaling uit Jesaja 59. Misschien denkt u, dat kan ik allemaal niet zo snel opschrijven hoor. Dat hoeft ook niet, want bij u, als u een MBG-vertaling hebt, net zoals ik, dan staat het er allemaal bij. Want bij elke tekst staat er een A'tje, een B'tje, een C'tje, een D'tje achter. En achter de pericoop vindt u al die teksten netjes voor u opgeschreven. Ja? Dus u kunt het allemaal thuis nog eens gaan nazoeken. Waar die teksten, hoofdzakelijk uit de psalmen en dan één uit Jesaja, waar ze van afkomstig zijn. En hoe Paulus zo'n tekst heeft genomen en hem iets heeft aangepast, dat doet hij wel. Hij past hem ietsje pietje aan, zodat het eigenlijk bij elkaar behoort en één grote reden wordt. Maar goed, hij komt dan tot de conclusie als hij al die teksten heeft aangehaald in vers 19 tot die uitspraak. Hè, vers 19, nu weten wij dat de wet bij al wat zij zegt tot hen spreekt die onder de wet zijn. Ja, hier zie je duidelijk. Dit wordt allemaal gezegd tot hen die onder de wet zijn. He? Het spreekt tot hen. En ja, die psalmen die hij aanhaalt en die tekst uit Jesaja, dat hele gedeelte van vers 10 tot en met vers 18, dat zegt hij dus tegen de Jood. He? Want daar is de wet aan gericht. Dat woordje onder de wet, dat staat eigenlijk niet in het Grieks. Daar staat eigenlijk tot hen spreekt die in de wet zijn. Je zou beter kunnen vertalen die in de sfeer van de wet zijn. Je moet niet denken van het zijn allemaal maar Joden die gebukt gaan onder de wet. Nee, maar die in de sfeer van de wet leven. Waar de wet voor geldt. De wet geldt alleen voor Israël. En die in die sfeer leven, die in onder dat volk leven, ja, die hebben te maken met de wet en de wet spreekt tot hen zo. En je ziet dat al deze zaken vanaf vers 10 tot en met vers 18 ertoe leiden dat aller mond wordt gestopt. Opdat alle mond gestopt wordt. Ook de mond van de Jood. Ook hij, evenals de Griek, ja, wordt hier schuldig verklaard. Zodat de gehele wereld strafwaardig worden voor God. Zowel Jood als heiden wordt dus hier beschuldigd en wordt hier in de beklaagde bank gezet. Vers 20. Daarom dat uit werken der wet geen vlees voor hem gerechtvaardigd zal worden, want wet doet zonde kennen. Ja, door de wet is er de kennis der zonde. Je zou kunnen zeggen, het geweten doet ook zonde kennen. Hè, want dat zagen we in Romeinen 2 vers 15. Romeinen 2 vers 15. Immers zij tonen dat het werk der wet in hun harten geschreven is. Terwijl hun geweten medegetuigt en hun gedachten elkaar onderling aanklagen of ook verontschuldigen. Ten dagen dat God het in de mens verborgene oordeelt volgens mijn evangelie door Jezus Christus. Ja, die wet is bij de heidenen, bij de Grieken, in hun hart geschreven. Bij ieder mens in het hart geschreven. En ja, hun geweten, die getuigt mede. En hun gedachten, die klagen er elkander onderling aan. Of ze verontschuldigen zich. Alleen de wet, zou je kunnen zeggen, is duidelijker dan het geweten. Is duidelijker dan de wet die in het hart is geschreven. Er staat hier ook voor, wet doet zonde kennen. Dat woord kennen hier, als je kennis krijgt, dat is niet het gewone woord kennen, maar het woord niet gnosis, maar het woord epignosis. Volle kennis. De wet geeft als het ware een volledige kennis over de zonde. Terwijl eigenlijk het geweten geeft je wel kennis van de zonde en klaagt de mens, ieder mens ook zeg maar vanuit zijn geweten aan, want hij weet wel wat goed is en wat slecht is. Maar toch het geweten wordt door de loop der tijd en door de opvoeding van iemand wordt het geweten gevormd. Cultuur, allerlei normen en waarden die in culturen gangbaar zijn, die leert hij kennen en zo wordt soms het geweten omgebogen en bijgebogen. Of ook het zwijgen opgelegd. Daar functioneert niet altijd het geweten. Maar de wet is duidelijk, de wet staat op schrift en Israël heeft die wet gekregen. En als je je spiegelt aan die wet, dan doet de wet maar één ding. De wet is een spiegel, de wet laat zien wie je bent, de wet doet zonde kennen. En de conclusie van Paulus is, aan het eind van Romeinen 1 en 2, en dit gedeelte, de slotconclusie in Romeinen 3 van vers 9 tot 20, dat uit de werken der wet geen vlees voor hem gerechtvaardigd zal worden. Dat is onmogelijk, geen enkel mens, geen Griek en geen Jood. De wet eist namelijk dat je aan al de geboden van de wet, dat je daaraan moet voldoen, aan al die geboden. En faal je op maar één dingetje, één keertje, dan sta je schuldig en veroordeelt de wetje. De wet ziet niets door de vingers. Dat is Gods eis, dat is Gods norm. En geen enkel mens voldoet eraan. Daarom uit eigen werken en uit die werken der wet zal geen vlees, geen enkel mens voor God gerechtvaardigd worden. Dat is onmogelijk. De Galatenbrief, dat is eigenlijk de corresponderende brief van de Romeinenbrief. En we weten het wel, die Galatenbrief die spreekt eigenlijk over hetzelfde onderwerp. En je zou kunnen zeggen, de Romeinenbrief is de laatste brief die Paulus schreef in die eerste reeks van 7 brieven. Terwijl de Galatenbrief de eerste was. Het is wel bijzonder dat de eerste brief die hij schreef in de Handelingen, Galaten, en de laatste die hij schreef in de Handelingen, Romeinen, dan zou je kunnen zeggen, de Romeinenbrief verklaart de Galatenbrief en de Galatenbrief die verklaart de Romeinenbrief. Het een verklaart de ander. En je moet ze ook eigenlijk tezamen lezen. Want tezamen geven ze inzicht. En ook de Galatenbrief, ja, daar staan de werken op de voorgrond. En wat zegt de Galatenbrief daarover? Galaten 2, vers 16. Galaten 3, vers 10. Galaten 3, vers 10. Galaten 3, vers 10. Galaten 3, vers 10. Want allen die het van de werken der wet verwachten, liggen onder de vloek. Want er staat geschreven, vervloekt is een ieder die zich niet houdt aan alles wat geschreven is in het boek der wet om dat te doen. Ja, als je het van werken verwacht en van de werken der wet verwacht, ja, dan kom je uiteindelijk onder de vloek van de wet. Want je hebt maar te voldoen aan die wet, om alles te voldoen. En als je je niet houdt aan één ding wat geschreven staat in het boek der wet om dat te doen, dan ben je vervloekt. Vervloekt is een ieder die zich niet houdt aan alles wat geschreven is in het boek der wet om dat te doen. En in Galaten 2 vers 16 staat, en die beginnen we in vers 15, wij geboren Joden, het gaat dus over Joden, en geen zondaars uit de heidenen weten. Wat wetende? Wat weten ze dan? Wij geboren Joden en zondaars uit de heidenen wetende dat de mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken der wet, maar door het geloof van Christus Jezus, zijn ook zelf tot het geloof in Christus Jezus gekomen, om gerechtvaardigd te worden uit het geloof van Christus en niet uit werken der wet, want uit werken der wet zal geen vlees gerechtvaardig worden. Dat gaat niet lukken. En hij zegt dus, wij geboren Joden, we weten dat. We weten dat de mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken der wet. Er is maar één manier, namelijk door het geloof van Christus. Daar kom ik nog op terug, want bij u staat er allemaal in Christus en ik lees van Christus. Ja, want wat brengt het vlees voort? Wat zijn de werken dan van het vlees? Nou, dan ga je naar Galaten 5, vers 19. En dan zien we dan de werken van het vlees. Galaten 5 vers 19. Het is duidelijk wat de werken van het vlees zijn. Hoererij, onreinheid, losbandigheid, afgoderij, toverij, feetentwist, enzovoort, 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 enzovoort. Dat zijn allemaal de werken van het vlees. En het bijzondere is dat als je als mens, ook al ben je niet in de sfeer van de wet. Ben je alleen maar in de sfeer van je geweten. Alleen maar in de sfeer dat God zijn wet, zijn norm, als ware in je hart neergelegd hebt. En dat hij je een geweten gegeven hebt, die je aanklaagt. Of af en toe verontschuldigt. Maar je gaat je, ondanks dat je een Griek bent, je toch nog spiegelen aan de wet van Israël. Dan kom je maar tot één conclusie. Dat je schuldig staat voor God. En dat de werken die je voortbrengt, nou dat die werken van het vlees, de werken van jezelf, ergens zich hier manifesteren. En de een zal misschien last hebben van drift, en de ander meer van zelfzucht, en de ander meer ja, van brasserijen, en de ander weer van allerlei onreinheid en losbandigheid, maar dat zit in ons allemaal. Ja, en dan kom je dan, en als je daar gaat spiegelen, je gaat je proberen te houden aan Israëls wet, en of je nou in Staphorst woont, sorry voor die mensen die daar wonen, of je bent zo zwaarmoedig dat je dat doet, daar word je alleen maar triest van. Dan ervaar je niet de verlossing die Christus ons geeft. Maar Paulus moet dat in Galaten en ook in Romeinen met nadruk wel aan de Jood laten zien. Dat de Jood het niet van de wet gaat verwachten. Want uit werken de wet zal geen vlees voor God gerechtvaardigd worden. Paulus zegt ook nog eens een keer geloof en werken tegenover elkaar in Romeinen 9. En dat is mooi om erbij te lezen. Romeinen 9. Romeinen 9 vers 30. En dat is weer dat thema, hè. Wat dan? Worden anderen soms boven ons gesteld? Romeinen 3 vers 9. Wat zullen we dan zeggen? Romeinen 9 vers 30. Wat zullen wij zeggen? Wat zullen we dan zeggen? Dit. Heidenen die geen gerechtigheid najaagden, hebben gerechtigheid verkregen. Wat voor gerechtigheid hebben ze gekregen? Door middel van werken? Nee. Dit, heidenen die geen gerechtigheid najaagden, hebben gerechtigheid verkregen, namelijk gerechtigheid die uit geloof is. Doch Israël, hoewel het een wet ter gerechtigheid najaagde, is aan de wet niet toegekomen. Waarom niet? Waarom zijn ze niet aan die wet toegekomen? Omdat het hierbij niet uitging van geloof, maar van vermeende werken. Ze hebben zich gestoten aan de steen des aanstoots. Aan Christus. Aan het geloof van Christus. En daardoor zijn ze niet toegekomen aan de gerechtigheid die uit geloof van Christus is. Ja, het is duidelijk dat Gods gerechtigheid die uit het geloof is, dat Gods gerechtigheid Christus is. Lees maar mee, vers 10, vers 1, Romeinen 10, vers 1. Broeders, de begeerte mijns harten en mijn gebed over hun behoud, Israëls behoud, gaan tot God uit. Want ik getuig van hen, van de Israëlieten, dat zij een ijver voor God bezitten, maar zonder verstand. Want onbekend met Gods gerechtigheid, en trachtende hun eigen gerechtigheid te doen gelden, hebben zij zich niet aan de gerechtigheid Gods niet onderworpen. Dat is het probleem. Ze zijn onbekend met Gods gerechtigheid, die geopenbaard geworden is in Christus. Nee, ze hebben juist getracht een eigen gerechtigheid na te streven en die te doen gelden. En daardoor hebben zij zich niet onderworpen aan Christus, niet onderworpen aan hoe hij gerechtigheid Gods openbaarde. Vers 4. Want Christus is het einde der wet, tot gerechtigheid voor een ieder die gelooft. Daar heb je het. Niet een eigen gerechtigheid najagen door de werken der wet, nee. Christus is het einde der wet, tot gerechtigheid voor een ieder die gelooft. Let op, pas op, voor de uitleg van veel evangelisten, die zeggen Christus is het einde der wet, hup, weg met de wet. Nee, er staat in het Grieks hier voor het woord einde, eigenlijk het woord ook telos, dat betekent wel einde, maar dat betekent eigenlijk volmaking. Christus heeft de wet volmaakt, voleindigd, zijn volle betekenis gegeven. Daarmee is de wet niet van tafel geveegd, nee, Gods eis en Gods norm, Gods wet, die hij in de hemel heeft, ja, die liggen daar en die staan daar en die zijn daar, onverkort. God heeft niet zijn wet opeens maar, zijn norm opeens maar aangepast aan die van de mens of zo, nee, Gods eis is daar, Gods wet is daar. Dat prediken ze dan zo. Dat Christus is het einde der wet, dus de wet is van tafel. Dat doen ze om de tegenstelling te benadrukken tussen wet en genade. En om dan de mensen die zich willen vasthouden aan de 10 geboden met nadruk, wat maar een heel zwak afdrukje is eigenlijk van Gods norm. Maar Gods norm, Gods eis, Gods wet is vele malen hoger dan uitgedrukt is in 10 gebodjes. Hè, waar de mens zich nog eens aan kan zich kan aan gaan houden, want het zijn nog simpele geboden ook, die nog ineens ver gaan, komt opeens Christus en Christus zegt, ik zal eens Gods wet is zijn volle betekenis geven. En onder het nieuwe verbond zie je dan dat Christus uitlegt wat Gods wet eigenlijk is. Nou, Gods wet niet alleen eigenlijk oordeelt over het uiterlijke wat je doet, maar ook over het innerlijke wat je doet. Ook wat je denkt, ook wat je motieven zijn. Niet alleen hetgeen wat je uiterlijk doet. Een Israëliet onder het oude verbond mocht denken wat hij wilde. Hij kon wel denken, ik kan je wel vermoorden en je nek omdraaien, wij zullen spreken. Hè? Maar als hij het niet deed, was hij niet schuldig. Nou, maar bij de Here ben je wel schuldig. De Here die haalt aan, hè? Je kan wel denken in je hart. God, wat een mooie vrouw. En overspel als ware doen in je hart. Maar onder de wet van het oude verbond was je dan niet schuldig. Pas als je het deed, was je schuldig. Maar zegt de Here, nee, is eigenlijk de Here's eis is eigenlijk nog veel hoger, want Gods wet die kijkt dwars door je heen. En als jij in feite in je gedachten al overspel doet met een andere vrouw, heb je voor God al overspel gepleegd. Hè? Christus is het einde der wet. Hij heeft de wet volmaakt. Hij heeft de wet zijn volle betekenis gegeven. Maar hij heeft de wet ook beantwoord. Tot gerechtigheid voor een ieder die gelooft. Dus gerechtigheid die uit het geloof is, vers 30... Tot gerechtigheid voor een ieder die gelooft. Uit geloof tot geloof. Ja, Mozes maakt duidelijk dat de gerechtigheid van de wet niet bestaat namelijk uit geloof. Mozes maakt duidelijk dat het bestaat uit doen. Hè, vers 5. Vers 5, Romeinen 10, vers 5. Want Mozes schrijft: de mens die de gerechtigheid naar de wet doet, zal daardoor leven. Ja, in werkelijkheid betekent dat, dat men niet komt in het leven. Wat we gelezen hebben, als je dat gaat proberen te doen, dat je dan komt onder de vloek. Want als je je niet houdt aan één gebod van de wet, ben je schuldig aan heel de wet en kom je onder de vloek van de wet. Daarom breng je dat, wat Mozes schrijft: de mens die de gerechtigheid naar de wet doet, zal daardoor leven. Het brengt je het leven niet, het brengt je de dood. Het brengt je de vloek. En omdat het eigenlijk onmogelijk is om te voldoen aan de eis van de wet, gaat Paulus dan voort in vers 6. Maar de gerechtigheid uit het geloof spreekt aldus. En dan krijg je eerst in vers 6 en 7. Zeg niet in uw hart. Eerst laat Paulus zien wat het niet is. Wat de gerechtigheid uit het geloof niet is. Zeg dus niet dit, dit en dat. Maar wat moet je dan wel zeggen? Vers 8. Maar wat zegt zij? Wat zegt de gerechtigheid die uit het geloof is? Hoe spreekt dat? Wat zegt zij? Vers 8. Nabij is u het woord in uw mond en in uw hart. Namelijk het woord des geloofs dat wij prediken. Want indien gij met uw mond belijdt dat Jezus Heer is en met uw hart gelooft dat God hem uit de doden heeft opgewekt, zult gij behouden worden. Want let op, want met het hart gelooft men tot gerechtigheid en met de mond belijdt men tot behoudenis. Met het hart gelooft men tot gerechtigheid en met de mond belijdt men tot behoudenis. Zo ontvang je toch die gerechtigheid die ik van nature mis. Ik sta en u staat, wij allemaal staan. Heel de wereld staat. Strafwaardig voor God. Alle mond is gestopt. Uw mond, mijn mond, ieders mond is gestopt. Wij hebben geen gerechtigheid. En ook al gaan we nog zo werken uit het vlees. En proberen we ons te houden aan de wet die God ook in ons hart heeft geschreven. En het geweten wat ik heb. En ook al neem ik nog de Bijbel erbij, de wet van het oude verbond. En ik ga me daar aan spiegelen, ik ga me daar aan proberen te houden. Het gaat niet lukken. Ik kom tekort. En ik kan geen eigen gerechtigheid voortbrengen. Daar slaag ik niet in. Maar hoe ontvang ik nou gerechtigheid? Hoe ontvang ik nou in feite die gerechtigheid als ik geloof? De gerechtigheid die uit het geloof is. En hoe spreekt dat? Nou, dat wij de Heere Jezus Christus aanvaarden. Dat we in hem geloven. En wat geloven? Dat we gaan belijden en dan met het hart gaan geloven dat God hem uit de doden heeft opgewekt. Dan zult gij behouden worden. Want met het hart gelooft men tot gerechtigheid. Dan ontvang ik die gerechtigheid. En hoe gaat dat dan? Hoe ontvang ik dan die gerechtigheid? Nou, daar gaat Paulus op in Romeinen hoofdstuk 3, vanaf vers 21. En dat gaan we lezen. Romeinen 3, vers 21. Thans is echter buiten de wet om gerechtigheid Gods openbaar geworden, waarvan de wet en de profeten getuigen. En wel, gerechtigheid Gods door het geloof in Christus Jezus voor allen die geloven. Want er is geen onderscheid. Want allen hebben gezondigd en derven de heerlijkheid Gods en worden om niet gerechtvaardigd uit zijn genade door de verlossing in Christus Jezus. Hem heeft God voorgesteld als zoenmiddel door het geloof in zijn bloed. Om zijn rechtvaardigheid te tonen, daar hij de zonden die tevoren onder de verdraagzaamheid Gods gepleegd waren, had laten geworden. Om zijn rechtvaardigheid te tonen in de tegenwoordige tijd, zodat hij zelf rechtvaardig is. Ook als hij hem rechtvaardigt, die uit het geloof in Jezus is. Waar blijft het roemen dan? Het is uitgesloten. Door welke wet? Der werken? Nee. Maar door de wet van geloof. Want wij zijn van oordeel dat de mens door geloof gerechtvaardigd wordt, zonder werken der wet. Maar tot zover. Ja, onder de wet van het geweten en door het bewijs van de schepping, Romeinen 1... dat er een schepper is die alles heeft gemaakt, dat ik een geweten heb, en doordat tot mij gepredikt wordt, ja, waren de heidenen niet de verontschuldigen, hè?
Zo was het toch, Romeinen 1, vers 20. Romeinen 1, vers 20. Want hetgeen van hem niet gezien kan worden, zijn eeuwige kracht en goddelijkheid, wordt zij door de schepping der wereld uit zijn werken met het verstand doorzien, zodat zij geen verontschuldiging hebben. De heidenen hebben geen verontschuldiging. Ze hebben de schepping als voorbeeld. Ze hebben hun geweten. God heeft de wet in hun hart geschreven. Die klaagt ze aan. En daarbuiten nog, het wordt er nog gepredikt ook. Ze hebben geen verontschuldiging. Hoe staat het met de Jood? Hebben die ook geen verontschuldiging? Nou, volgens hoofdstuk 2 vers 1 hebben die ook geen verontschuldiging. Romeinen 2 vers 1. Daarom zijt gij, o mens. En dat is de Jood. Daarom zijt gij, o mens, wie gij ook zijt, niet te verontschuldigen, wanneer gij oordeelt. Want waarin gij een ander oordeelt, veroordeelt gij uzelf. Want gij die oordeelt, bedrijft dezelfde dingen. Wij weten echter dat het oordeel Gods onpartijdig gaat over hen die zulke dingen bedrijven. Rekent gij wellicht hierop, o mens, die oordeelt over hen die zulke dingen bedrijven en zelf zoekt, dat gij het oordeel Gods ontgaan zult? Ja, daar heb je het. Dus ook de Jood is niet te verontschuldigen. Daarom zijt gij, o mens, wie gij ook zijt, niet te verontschuldigen. Nog de Jood, nog de heiden, niet één, niemand is rechtvaardig, ook niet één. En dit oordeel stopt aller mond en stelt de gehele wereld strafwaardig voor God. Want de mens wat wij dus nodig hebben is gerechtigheid. Geen goedheid. Ook geen daden van onszelf. Geen geboden van boven. Die kunnen er allemaal niet in voorzien. En we hebben gezien dat ook die wet helemaal niet gegeven was. Hebben gelezen. Om te zorgen dat wij een gerechtigheid zouden verkrijgen. Maar heeft alleen maar tot doel, namelijk dat het ons zonde doet kennen. Dat is het enige doel van de wet. Er wordt niet gegeven dat wij leven zouden verkrijgen. Als we die weg inslaan, ontdekken we komen alleen maar onder de vloek. Maar het is gegeven, met nadruk aan de Jood, dat hij zou zien dat hij ook, als hij zich daarin spiegelt, dat er een grote nood is in zijn leven en dat er een eigen gerechtigheid niet is voort te brengen. En dat hij behoefte heeft aan een verlosser. In Romeinen 1, vers 16 en 17 heeft Paulus ons al laten zien dat het evangelie een kracht Gods is tot behoud. Romeinen 1, vers 16. Want ik schaam mij het evangelie niet, want het is een kracht Gods tot behoud voor een ieder die gelooft, eerst voor de Jood, maar ook voor de Griek. En let nu op, want gerechtigheid Gods wordt daarin, in dat evangelie, geopenbaard, uit geloof tot geloof, gelijk geschreven staat, de rechtvaardige zal uit geloof leven. Ja, waarom is het evangelie een kracht Gods tot behoud? Waarom? Omdat in dat evangelie gerechtigheid Gods wordt geopenbaard. En wat die gerechtigheid Gods is, die in het evangelie dus wordt geopenbaard, wat die gerechtigheid Gods nou precies is, dat probeert Paulus ons uit te leggen in Romeinen 3 vanaf vers 21 tot en met vers 28. Het gedeelte wat we lazen. Dat gaat hij aan ons uitleggen, die gerechtigheid Gods, nadat hij dus uitvoerig heeft laten zien dat wij in gerechtigheid tekortkomen. En dat onze eigen gerechtigheid tekortkomt aan de eis van God. Je ziet hier dus dat als je wat in je Bijbel wil schrijven, dat je rustig achter Romeinen 1 vers 16 en 17 een grote haak kan zetten. En dat je die haak weer kan sluiten achter Romeinen 3 vers 20. Want Romeinen, alles wat ertussen staat, Ja, dat is eigenlijk één grote tussenzin, hè? Hier pas, in Romeinen 3 vers 21, pakt dus Paulus de draad weer op, waar hij hem in hoofdstuk 1 vers 16 en 17 heeft laten vallen. Daarom in Romeinen 3 vers 21 stappen we daarom uit de veroordeling in de aanname. Uit de duisternis in het licht. Uit de gebondenheid van de wet in de vrijheid van het evangelie. Uit de vruchteloze werken in het vruchtbare geloof. Dat is zo mooi. Thans, nu, echter. Dat is fantastisch. Het geeft een grens aan. Thans. Maar nu. Het geeft een grens aan van iets nieuws. Wat ons geopenbaard wordt. Daar moet je op letten, hè, in vers 21. Thans is echter. Je moet vaak letten in de Bijbel op dat soort woordjes. Thans is echter. Als je naar Galaten gaat, dan wordt de gemeente van Galatië, de gemeente van Galatië wordt daar ook herinnerd aan de tijd dat ze God niet kenden en dat het in tegenstelling staat tot de tegenwoordige tijd. En die verandering die zij meemaakten, bijvoorbeeld in Galaten 4, laat zien dat het een enorme verandering voor hen was. Galaten 4 vers 3. Maar toen de volheid destijds gekomen was, heeft God zijn zoon uitgezonden, geboren uit een vrouw, geboren onder de wet, om hen die onder de wet waren vrij te kopen, opdat wij het recht van zonen zouden verkrijgen. En dat gij zonen zijt, God heeft de geest zijn zoons uitgezonden in onze harten, die roept Abba Vader. Gij zijt dus niet meer slaaf, doch zoon, en die gij zoon zijt, dan zijt gij ook erfgenaam door God. Maar in de tijd dat gij God niet kendet, hebt gij goden gediend die het in wezen niet zijn. Nu gij echter God hebt leren kennen, dikke streep onder het woordje nu, onder het woordje echter, nu gij echter, maar thans, echter, Romeinen 3 vers 21, nu gij echter God hebt leren kennen, ja meer nog door God gekend zijt, hoe kunt gij thans, daar heb je het woordje thans, terugkeren tot die zwakke en armelijke wereldgeesten, waaraan gij u weder van meet aan dienstbaar wilt maken. Ja, dat is in ons leven ook. Er is een tijd die voor ons lag en een tijd die nu is aangebroken. Dat zie je ook in Galaten 3, komt het ook terug, Galaten 3 vers 23. Galaten 3 vers 23. Doch voordat dit geloof kwam, wat voor geloof? Nou, het geloof van Christus, vers 22. Nee, de schrift heeft alles besloten onder de zonde, opdat ten gevolge van het geloof van Christus Jezus, de belofte, het deel zou worden van hen die geloven. Doch voordat dit geloof van Christus kwam, werden wij onder de wet, dat geldt voor de Jood, onder de wet in verzekerde bewaring gehouden, met het oog op het geloof dat geopenbaard zou worden. De wet is dus een tuchtmeester voor ons geweest tot Christus, opdat wij uit geloof gerechtvaardigd zouden worden. Nu echter, dan heb je het woord nu en het woord echter, Romeinen 3 vers 21, nu echter het geloof gekomen is, zijn wij niet meer onder de tuchtmeester, de nanny, de wet. Dit woord nu is dus heel belangrijk. Hij wordt steeds ook in verband gebracht met het thema wat wij behandelen, namelijk het geloof van Christus, de openbaring van de gerechtigheid Gods, en dat dus wij uit geloof gerechtvaardigd worden. Dat vind je ook nog zo in Romeinen 8 vers 1, Romeinen 8 vers 1, die geweldige triomfkreet, Romeinen 8 vers 1. Zo is er dan nu geen veroordeling voor hen die in Christus Jezus zijn. Dat is nu. Daar moet je op letten. En daar moet je dus uit gaan leven. Dat is een geweldige verandering. Nee. Er is geen veroordeling meer. Er is nu dat je aangenomen wordt. Je leeft niet meer onder de vruchteloze werken van jezelf. Om te werken aan een eigen gerechtigheid. Nee, het vruchtbare geloof is gekomen. Die je rechtvaardigt. Hoe? Zullen we zien. Ja, die markering van tijd in vers 21. Thans is echter, is dus heel belangrijk. In Romeinen 3 vers 21. Thans is echter, buiten de wet om, gerechtigheid Gods openbaar geworden, waarvan de wet en de profeten getuigen. Vers 21, daar eindigt dus de wet. En begint het evangelie. Hier verdwijnen de werken. En hier openbaart zich geloof. Hier zou je kunnen zeggen, trekt Mozes zich terug. En hier komt Christus, Jezus, onze Heer. Want ik kan aanhalen wat Johannes zegt in Johannes 1 vers 17. Want de wet is door Mozes gegeven, maar de genade en de waarheid zijn door Jezus Christus gekomen. Dat is geweldig. De wet gaf Mozes, maar de genade en de waarheid, het evangelie, gaf de Heer Jezus Christus. Ja, deze nieuwe tijd, gekenmerkt de tegenwoordige tijd door het woordje nu, door het woordje thans, door het woordje echter, die wordt gekarakteriseerd dus door openbaring. Thans is echter buiten de wet om gerechtigheid Gods openbaar geworden. Het is openbaar. Geopenbaard. Dat zegt ook Romeinen 1, hè? Romeinen 1 vers 16. Want ik schaam mij het evangelie niet, want het is een kracht tot behoud voor een ieder die gelooft, eerst voor de Jood, maar ook voor de Griek. Want gerechtigheid Gods wordt daarin geopenbaard. Gerechtigheid Gods wordt geopenbaard. Zelfde zin als Romeinen 3 vers 21. Thans is echter buiten de wet om gerechtigheid Gods openbaar geworden. Net zoals het evangelie van God in Romeinen 1 vers 1 en 2. Beloofd is door profeten in de heilige schriften. Zo getuigt in Romeinen 3 vers 21 de wet en de profeten de heilige schriften van de gerechtigheid Gods. Die een kracht Gods is tot behoud. En die openbaar geworden is. Het hele gedeelte wat we hebben gelezen vanaf vers 21 tot en met vers 28. Dat is eigenlijk een gedeelte wat in een bepaalde structuur staat. Het wordt omgeven, zou je kunnen zeggen, door het woord zonder. Het woord buiten. Dat staat zowel in Romeinen 1 vers 1 en Romeinen 3 vers 21. Thans is echter buiten de wet om, zonder de wet, gerechtigheid Gods openbaar geworden. En dat zie je ook terug in vers 28. Want wij zijn van orde dat de mens door geloof rechtvaardigd wordt, zonder werken der wet. Zonder. In het Grieks is dat het woord choris. Zonder, apart van, buitenom. En vers 21 correspondeert dus met vers 28 in de structuur. Die twee horen bij elkaar. Het ene vers verklaart het andere en het andere verklaart het ene. Vers 21 en vers 28 moet je dus bij elkaar lezen. Dat woord choris, dat woord zonder, dat woord buitenom, apart van, wordt ook nog gebruikt in die bekende verse van Romeinen 8 vers 35. Romeinen 8 vers 35. Waar we lezen, wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Daar is het werkwoord gebruikt en is het woord scheiden. Het is ook, het betekent ook choris gescheiden van. Dus we hebben een paar betekenissen, een paar vertalingen van het woord choris. Thans is echter buiten de wet om, gescheiden van de wet, apart van de wet. Buiten die wet om, wat wil dat eigenlijk zeggen? Nou, stel, we hebben hier het dorp Leek. En door het dorp Leek, daar loopt een provinciale weg. Zomaar. En heb je heel veel dorpen, heb je dat, hè? Gewoon de weg komt eraan, de provinciale weg, die gaat dwars door het dorp heen. Maar het is een heel nauw dorp, een heel klein dorp, met kleine straatjes. En wat zie je dan? Dan zie je dat daar vrachtverkeer moet zich dan wurmen door zo'n klein plaats heen, door zo'n klein dorpje mee. Nou, binnen de kortste keer staat alles van alle kanten staat vast. Je kan er niet doorkomen, is geen doorkomen aan. Hè? De hele boel stagneert. En wat doen we dan in Nederland? Dan worden we opeens wijs en wat doen we dan? We leggen de provinciale weg even om het dorp heen. Er komt een nieuwe weg. En die gaat om het dorp heen en al het vrachtverkeer neemt de andere route. Dat is buitenom. Dat is het woord Goris. Gescheiden van. En dat moet u in uw hoofd houden. Thans is echter, buiten de wet om, gerechtigheid Gods openbaar geworden, waarvan de wet en de profeten getuigen. En let nou op. De hele Calvinistische theologie, de hele protestantse theologie, de hele evangelische theologie, Luther, Calvijn, de Puritijnen, noem maar op. Wat zeggen zij? Hoe is gerechtigheid Gods openbaar geworden? Buiten de wet om? Nee, zeggen zij. Juist door de wet, want Christus kwam en hij heeft de wet gehouden. Dat zeggen ze. Maar wat zegt Paulus? Paulus zegt, helemaal niet door de wet. Hij zegt niet, thans is echter door de wet gerechtigheid Gods openbaar geworden. Christus openbaar geworden, die zich hield aan die wet. Nee, dat zegt hij niet. Hij zegt, thans is echter helemaal buiten de weg van de wet om. Gerechtigheid Gods openbaar geworden. Er is een hele nieuwe weg aangelegd. En die weg heet Jezus Christus. En als je gerechtigheid Gods wilt ontvangen, dan moet je niet gaan via die oude weg, dwars door dat dorp, dwars door de wet, want dat stagneert. Dan kom je er nooit. Nee, het is de weg die Christus heeft geopenbaard. De gerechtigheid Gods buiten de wet om. En hoe is die gerechtigheid Gods dan openbaar geworden? Nou, waarin is die gerechtigheid Gods geopenbaard volgens Romeinen 1 vers 16 en 17? Nou, in het evangelie. Waar kan je die nieuwe weg die buiten de wet omgaat, waar kan je dat helemaal beschreven vinden, die gerechtigheid Gods? Nou, in het evangelie. Daar vind je dat. Gerechtigheid Gods. Ja, wat is dat nou? Gerechtigheid Gods komt hier twee keer voor. En het is goed ons af te vragen, wat verstaan wij nou eigenlijk onder gerechtigheid Gods? Het komt voor in vers 21, CQ 22. Hè? Thans is echter buiten de wet om gerechtigheid Gods openbaar geworden, waarvan de wet en de profeten getuigen. En wel, gerechtigheid Gods door het geloof, niet in, maar van Jezus Christus. Maar laten we eerst maar blijven bij die gerechtigheid Gods. Gerechtigheid Gods is dus openbaar geworden. En waar komt die gerechtigheid Gods nog meer voor? Nou, in vers 25, maar daar is het niet vertaald door gerechtigheid, daar is het vertaald door rechtvaardigheid. Hem, vers 25, heeft God voorgesteld als zoenmiddel door het geloof in zijn bloed, om zijn gerechtigheid te tonen, daar hij de zonden die tevoren onder de verdraagzaamheid Gods gepleegd waren had laten worden. Daar staat ook het woord gerechtigheid. Dat komt twee keer voor. Gods gerechtigheid, zijn gerechtigheid. David zegt bijvoorbeeld in Psalm 5, vers 9, leid mij, Heere, in uw gerechtigheid. En in de Romeinen komt zeven keer voor het woord gerechtigheid. Hou wel vast dat het woord, het Griekse woord, in het Nederlands vaak vertaald wordt of door rechtvaardigheid of door gerechtigheid, maar dat doen wij Nederlanders. Wij maken daar twee woorden van, terwijl het in het Grieks maar één woord is. Dus als er ergens staat rechtvaardigheid, kunt u er ook schrijven gerechtigheid. Of staat er gerechtigheid, kunt u ook voor mij vertalen rechtvaardigheid, want het is één en hetzelfde woord. Maar let op, wat geschiet er? Wat verstaan wij nou onder de gerechtigheid Gods? Nou, vaak wordt volkomen ten onrechte gedacht aan iets wat van de gelovige mens gezegd wordt. Maar wat is gerechtigheid Gods?
Gerechtigheid Gods is de gerechtigheid die God zelf bezit. Zo simpel als wat. Het is de gerechtigheid van zijn persoon. Maar let weer op, Luther Calvijn, de hele Calvinistische theologie, die maakt er niet van dat het Gods gerechtigheid is. Die maakt ervan dat het gerechtigheid is van u en van mij. Dat is het probleem. Dus tekst na tekst na tekst. Daar moeten we er zo verschrikkelijk curieus en voorzichtig mee omspringen. Want zinsnede na zinsnede maakt de theologie er volkomen wat anders van. Want ze willen er iets van maken wat de Bijbel niet leert. De rechtvaardigmaking des geloofs. Ja, deze openbaring, deze verschijning eigenlijk in het Grieks, had dus plaats van de gerechtigheid Gods. Toen duidelijk was dat niemand die gerechtigheid kon opbrengen die door God wordt verwacht. Als je met hem in gemeenschap wilt komen. Als je voor hem wilt komen te staan. Alleen Christus heeft die geopenbaard. Die tentoongespreid. Hij is de rechtvaardige. Hè? Volgens 1 Johannes 2 vers 1 staat er. Hij is de rechtvaardige. Volgens 1 Korinthe 1 vers 30. Voor de tijdswil zoeken we niet op. Wordt ons geopenbaard. Hij is de gerechtigheid Gods. Hij is die gerechtigheid Gods. En hij heeft de gerechtigheid van God doen blijken. Hij heeft die geopenbaard. Hij is zo verschenen. Lezen we nog over iets. Een derde puntje wat ik al aanstipte. Dat er staat in vers 22. En wel, gerechtigheid Gods door het geloof van Jezus Christus voor allen die geloven. Want er is geen onderscheid. Het woordje wel en wel, dat is een benadrukking. Hè? En wel, Gods gerechtigheid door het geloof, niet in, maar van Jezus Christus. En ook dit staat weer in de structuur, want dat geloof van Jezus Christus komt terug. Want ik lees in vers 26 dat God zegt om zijn gerechtigheid te tonen in de tegenwoordige tijd, zodat hij zelf rechtvaardig is, ook als hij hem, als hij u, als hij mij, als hij wie dan ook rechtvaardigt, die uit het geloof niet in Jezus is, maar van Jezus is. Het is niet het geloof in zijn persoon die mij rechtvaardigt, maar het geloof van de Heer Jezus Christus zelf die mij rechtvaardigt. Maar let weer op, Luther, Calvijn, de Puritijnen, de protestantse theologie, die leert heel wat anders. De normale verklaring hier altijd is dat het geloof in de Heer Jezus de gelovige rechtvaardigt. En dat zou dus inhouden dat de gerechtigheid van God openbaar is geworden door het geloof van de gelovigen in Christus. En dat is niet zo. Dat is een verkeerde leer. Niet de gelovigen die openbaart Gods gerechtigheid. Nee, Christus openbaart zijn gerechtigheid. Hoe? Door zijn geloof. En zo is het ook in Romeinen 3 vers 22, Romeinen 3 vers 26. Maar zo is het bijvoorbeeld wat we gelezen hebben ook in Galaten 2 hoor. Maar ze houden daar in de vertalingen, omdat ze het willen vertalen naar hun theologie toe, gaan ze dus de tekst aanpassen. Bijvoorbeeld in Galaten 2, vers 16. Galaten 2, vers 16. Wat we al lazen. In het begin van vers 15. Wij geboren Joden en geen zondaars uit de heidenen, wetende dat de mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken der wet. En wat maken dan de vertalers ervan? Die schrijven dan, maar door het geloof in Christus. Oh, word je dan door het geloof in Christus gerechtvaardigd? Nee. Ik word gerechtvaardigd door het geloof van Christus Jezus. Zo word ik gerechtvaardigd. Door zijn geloof, niet door mijn geloof in Christus. Maar dat maakt men ervan. Zijn ook zelf tot geloof in Christus Jezus gekomen om gerechtvaardigd te worden. En dan krijg je het weer uit het geloof van Christus. Staat in de grondtekst. En niet in Christus, wat ze ervan maken.
Zo ook in vers 20 van hetzelfde hoofdstuk, Galaten 2 vers 20. Met Christus ben ik gekruisigd en toch leef ik, dat is niet meer mijn ik, maar Christus leeft in mij. En voor zover ik nu nog in het vlees leef, leef ik door het geloof. En wat maken ze ervan? Hoe leef ik dan? Dan zeggen ze, ja, dan leef ik door het geloof in de Zoon van God. Nee, dat staat er niet in het Grieks. Dat klopt ook niet. En voor zover ik nog in het vlees leef, leef ik door het geloof van de Zoon van God. Die mij heeft lief gehad en zich voor mij heeft overgegeven. Van, niet in. Dus ook hoofdstuk 3, Galaten 3, vers 22. Galaten 3, vers 22. Nee, de schrift heeft alles besloten onder de zonde, opdat ten gevolge van het geloof niet in Christus Jezus de belofte deel zou worden van hen die geloven. Zo komt die belofte niet naar ons toe. Nee, opdat ten gevolge van het geloof van Christus Jezus de belofte deel zou worden van hen die geloven. Efeze 3, weer hetzelfde, Efeze 3. Ik loop ze maar eens even af. Hoe krijgen we nou toegang tot de Vader? Efeze 3 vers 12. Hij heeft een eeuwig plan, een eeuwig voornemen uitgevoerd. Het plan der eeuwen dat hij, vers 11, in Christus Jezus onze Heer heeft uitgevoerd. Vers 12. In wie wij de vrijmoedigheid en de toegang met vertrouwen hebben door het geloof in hem. Ja, dan komt het zeker ligt het aan mij dat ik toegang heb tot de Vader. Nee, door het geloof van hem. Niet in hem, van hem. Daarom heb ik toegang. Filippenzen 3 vers 9. Dat gaat over die eigen gerechtigheid. Komt er heel goed bij te pas bij ons onderwerp. Paulus zegt, in hem mogen blijken niet een eigen gerechtigheid uit de wet te bezitten, maar de gerechtigheid door het geloof, en wat doen de vertalers weer? In Christus. Nee, maar door de gerechtigheid door het geloof van Christus. Ik heb het aan hem te danken. Niet doordat ik ga geloven, komt die gerechtigheid naar mij toe. Nee, maar door de gerechtigheid door het geloof van Christus, welke uit God is op grond van het geloof. Vaak heeft staatsvertaling het wel. Ja, meestal wel. Wat een discussie zo opeens op 80 op. Ja, een groezemoes. Is 12 uur? Dan stoppen we. Daar ligt het aan. Dat zal het wezen. Ze hebben honger. Oké. Goed. Nou stoppen we hiermee en dan gaan we straks weer even door om te zien dat er dus drie dingen zijn, die cruciaal zijn in de uitleg van de rechtvaardiging des geloofs. Namelijk dat de theologie zegt, het is niet buiten de wet omgegaan, terwijl Paulus zegt, het is buiten de wet omdat de gerechtigheid Gods openbaar geworden is. Ze maken verder van, in de vertaling en ook in de theologie, in de theologische uitleg maakt men ervan, dat het niet gaat om de gerechtigheid Gods, maar dat die gerechtigheid eigenlijk de gerechtigheid van de mens is. En ze maken niet dat het geloof van Christus is, maar dat het geloof in Christus is, in plaats van dat het geloof van Christus is. Drie cruciale dingen. Waardoor je een heel andere blik dan krijgt en eigenlijk niet vat wat Paulus bedoelt. Vanmiddag gaan we verder.